Dit is Rauwkost, een podcast waarin we in gesprek gaan met reclamemakers. Met vallen en opstaan hebben zij flink carrière gemaakt. Maar hoe deden ze dat? En wat kan jij daarvan leren?
Hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van Rauwkost. Dit is de podcast van Raw. En wij van Raw zijn een stichting voor jonge reclamemakers om ze te inspireren, te motiveren om hun werk nog beter te doen dan dat ze nu al doen. En daarom dat we ook deze podcast gestart zijn. Mijn naam is Doris, ik ben de host van deze aflevering en tegelijkertijd ook bestuurslid van Raw. Eigenlijk gaan we in gesprek met professionals om er eigenlijk iets van te leren waar jij daadwerkelijk ook iets aan hebt. Vandaag is mijn gast Patricia Palatsing. Zeg ik het zo goed of niet? Je stond nog uit. Ik had je nog niet aangezet. Mijn excuses.
Oh.
Maar spreek ik het goed uit zo of niet?
Jazeker.
Oh, wat goed.
Heel goed.
Ik heb opgeoefend. Dan moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb huiswerk gedaan en ik denk, ik wil wel je naam goed uitspreken.
Ja, nou, dat voelt heel goed, want dat gebeurt niet altijd.
Nee, wat hoor je vaak voorbij komen dan?
Patricia.
Ja?
En Palatsing, ja, dat moet ik. Mensen vinden dat heel moeilijk om uitspreken. Dus dan zeg ik vaak, ja, denk maar aan de belasting en dan met een P. En,
ja,
dan, en daarna komen ze er heel goed uit.
Oh, wat goed. Ik dacht, ik ga jou introduceren, maar ik wil de vraag eigenlijk bij jou neerleggen. Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Patricia Palatsing. Ik ben managing director van TBWA Neboco.
En wie ben je dus buiten je werk?
Daar ben ik, als je dan eerst wat in wil komen, is moeder.
Ja.
Van een tweeling.
Oh, oké, okay, leuk.
Een prachtige tweeling van 6 jaar. Ik woon in Den Haag. Ik ben een fanatieke bokser.
Oh, okay.
En nu dus niet, want dat mag dus niet, helaas. Oh, ja.
Je hebt niet thuis een boksbal staan dat je er met het hele gezin tegenaan.
Nee, dat hebben we wel gedaan. Dus we deden boksten met elkaar. Maar we hadden privélessen met het hele gezin. Dus mijn man ook. Dus boks tegen mijn man.
Ja.
Dat is goed voor je relatie, kan ik je vertellen.
Oké, goeie, hij staat genoteerd. Ja. Lekker.
En verder hou ik heel veel van dansen, lekker eten, wijntjes. Ja, dat, levensgenieten.
Ik kan zeggen, je klinkt alsof je een heel rijk leven hebt wat dat betreft. Want ja,
ja.
Je bent en managing director van toch wel misschien het grootste reclamebureau van Amsterdam. Dat lijkt me een baan dat meer kost dan 40 uur in de week. En als je dan ook nog eens een keer al die dingen ernaast doet, dan hou je nog wel eens een moment over dat je denkt, nou, even lekker niks.
Nou, ik woon dus in Den Haag en ik werk in Amsterdam. En dan stap ik in de auto en dan heel af en toe bellen klanten mij niet of collega's niet.
Okay.
Ik zit dan ruim een uur in de auto, ook met de file, dus een uur, anderhalf uur.
Yeah.
Maar dan zit ik toch in de auto en dan kan ik heel even mijn gedachten op nul zetten. Even
dus
niks en dan rij ik naar huis of naar kantoor.
Ja, precies.
En heel vaak bellen klanten juist weer wel, yeah. Maar dat is ook lekker, want dan kun je lekker een beetje filosoferen en ook je gedachten goed verzetten.
Ja. Yeah.
Maar dat is wel mijn rustmoment in de auto.
En
dus ik kom niet naar Amsterdam. Dus
nee,
ik ga
okay.
niet in Amsterdam wonen.
Nee, maar dat snap ik dan ergens misschien ook wel. Dat is misschien meer voor de jonge talenten en de gehaaide mensen die nog dicht bij het vuur willen zitten wat dat betreft.
Nou ja, misschien kom je wel tot rust als je gaat fietsen dan weer, denk ik dan. Ja. Lekker een half uur fietsen, dat is natuurlijk ook wel lekker. Kijk, dat kan ik dan weer niet. Maar dat vind ik wel een mooie plek.
En de ander doet weer aan yoga en mediteert. En de ander bokst en loopt hard, wat dat betreft. Ja,
ja, het mooie van de auto is dat je ook wel goed naar podcasts kunt luisteren.
Ja, inderdaad. Ah. Ik wou eigenlijk nog vragen, wat luister je dan nog wel iets in dat zen-momentje van je? Of,
nou ja, soms zijn podcasts inderdaad. Dingen die ik gemist heb. Dat is natuurlijk wel lekker om dat in de auto te doen. Business News Radio staat natuurlijk altijd aan.
Tuurlijk.
Maar soms ook gewoon, als ik een hele zware dag heb gehad, dus heel veel dat een dag energie heeft gekost, zet ik soms alles gewoon uit. En dan gewoon even
snap ik.
Helemaal stil.
Ja, dat snap ik wel.
Want thuis heb ik ook 2 schreeuwende kinderen.
Ach,
en dan is het wel pijn om eventjes een half uur helemaal geen geluid.
Ja, snap
ook
ik.
Lekker.
Snap ik. Maar goed, dit leven wat je nu hebt, had je natuurlijk niet toen je begon met werken. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe zag je allereerste werkdag eruit en wat deed je?
Mijn allereerste werkdag weet ik echt niet meer. Dat kan me echt. Want ik zou mijn allereerste werkdag weet ik niet. Ik weet wel waarom ik ooit ik ben ooit begonnen bij DDB. Toen was ik 25, afgestudeerd. En dat was toen was ik bij DDB. Ik ben daar toen op gesprek geweest en ik weet daar 2 dingen nog heel goed van. Ik had toen meerdere aanbiedingen gekregen, dus ook een baan hier gewoon in Den Haag. Ik had daar een baan aangeboden gekregen bij Result.
Yeah.
En ik had een baan aangeboden gekregen in de telecom. En wat ik me ontzettend goed kon herinneren, dat ik bij DDB toen naar Result toen nog naar binnen liep. En En toen kwam ik op die afdeling, en dat was de accountafdeling, en toen hadden de mensen daar de slappe lach.
Echt?
Ja. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Ik wil ook de slappe lach. Ik wil werken ergens in een organisatie waar je gewoon de slappe lach kunt hebben.
Yeah.
En heel eerlijk, ik kon bij dat consultantbureau, dat was hier in Den Haag, kreeg ik meteen een auto van de zaak en alles erop en eraan. Dat kreeg ik bij DDB, bij Result toen allemaal niet.
Yeah.
En toch heb ik voor ze gekozen.
Vanwege die slappe lach?
Ja.
Nou, okay. Dus toch het menselijke aspect van het bedrijf dat je dan meer aantrok.
Ja, nou, lol hebben in je werk. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om te hebben. Gewoon lol hebben in wat je doet. En dat, dat is gewoon echt heel belangrijk.
En wat
dus
dan...
voor mij is dat toen de keuze geweest om toen naar Result DDB te gaan.
En hoe doe je dat dan nu in de drukke baan die je hebt? Hoe probeer je dan lol te hebben?
Met de mensen, hè? Want dat is ook nu jammer dat we nu allemaal ook op afstand zitten. Ik mis gewoon wel mijn collega's. Die mis ik gewoon erg. Weet je, okay. Die energie. En het is toch anders via screens. Ik denk wel dat we dit gaan blijven doen, dat videobellen.
Yeah.
Maar echt de energie voelen van je collega is toch echt anders. Yeah. Weet je wel? En lachen met elkaar. Ja, we hebben gewoon een hele mooie organisatie. Heel open, goede grappen. Ja, ik hou daar wel van. En ook je leert er ook heel veel. Dus het is heel gemoedelijk. Dus we zijn een.
Dus voor een heel groot bedrijf. Bureau toch gemoedelijk. Dat blijft altijd. Het klinkt als een combinatie wat lastig is. Maar het klinkt als.
Nee, weet je wat het is? Het zijn mensen die heel ambitieus zijn. Allemaal op elk niveau, ongeacht waar je zit of welke afdeling je bent.
Mm-hmm.
Dus allemaal ambitieus. Gaan er ook allemaal voor.
Yeah.
Maar je ziet het ook net zoals bij het Nederlands elftal. Weet je kan nog zo goed zijn als het groepsgevoel niet goed is.
Ja. Yeah.
Dan presteer je ook niet.
Nee,
en ik denk
waar.
Dat wij dat ook echt wel hebben. We hebben samen zijn we gewoon heel erg. Hebben het heel leuk met elkaar. We lachen met elkaar. We kunnen ook elkaar de waarheid zeggen. Maar dat hoort er ook bij.
Ja.
Zonder wrijving geen glans. Maar we hebben ook allemaal hetzelfde doel.
Ja, precies.
We willen het beste werk maken. We willen creatief hoogstaand werk maken. We nemen met minder geen genoegen.
Ja.
Dus dat betekent soms ook gewoon echt tot het gaatje gaan.
Ja.
Tot vervelens toe.
Ja.
En we willen onderste uit de kan willen wij met elkaar. En als je dat samen hebt, nou, dat geeft soms ook een beetje wrijving. Maar ook heel veel lol.
Ja, precies.
Dus je moet er toch in die end heel hard om lachen als het wat misgaat. Of als we toch, nee, niet weer. En dan gaan we weer met z'n allen. Dus
heb je dat
ook gewoon energie.
Heb je dat dan altijd gehad? Dat er echt altijd hard voor willen gaan en hard voor willen werken? Ik bedoel, eigenlijk meer van... Had je een doel toen je begon met werken, wat je wilde bereiken?
Ja, toen ik begon wilde ik altijd, is echt waar, dat klinkt misschien heel hol, maar ik wilde gewoon ooit een keer een bureau gaan leiden.
Dat wist je al meteen?
Hoofd. Ja, ik was gewoon mega ambitieus. Ik wilde gewoon een bureau gaan, en ik weet niet hoe, maar ik dacht, dat ga ik gewoon doen een keer. Ik ga ooit een keer een bureau leiden.
En
dat was gewoon mijn ambitie.
Maar is dat dan iets wat je dan bij iedere keuze die je hebt moeten maken in werk altijd leading geweest? Van,
nee.
Brengt dit me dichterbij tot het runnen van een eigen bureau?
Nee, want ik was in... Nee. Maar ik deed alles op mijn manier, in mijn tempo. Want ik startte natuurlijk ook met het, zoals jullie ook soms... Oh ja, je bent met een generatie en daar start je mee op.
Ja.
En dat had ik ook. Ik had een aantal mensen met wie tegelijkertijd starten in de branche en toen doorgroeien. En sommigen gingen veel sneller dan ik. En jullie hadden een tempo, joh, dat was echt... Die gingen zoveel harder in hun carrière dan ik. En ik dacht altijd, ja, ik doe het gewoon op mijn manier.
En wat was dat dan, jouw manier?
Nou ja, zij stroomden sneller door. Waren sneller daar. Ze stroomden gewoon veel sneller door dan ik.
Maar was je daar dan ook jaloers op die mensen?
Nee, want ik dacht, ik kon er wel. Dus ik deed alles in mijn eigen tempo, op mijn manier. Ik had ook heel veel lol.
Ja.
Dat vond ik ook heel belangrijk, dat ik gewoon naar mijn zin had.
Ja.
En ik dacht, ik kon dat toch wel. Ik doe het op mijn manier en mijn tempo. En wat bij mij past.
Gewoon echt letterlijk je eigen plan getrokken wat dat betreft.
Ja, echt.
En
ja.
Is dat ook de energiebron altijd dan geweest? Dus kijk, onze generatie is heel erg... En dat bedoel ik de millennials. Want generatie Z staat om de hoek. Dat wij millennials voornamelijk zijn van het liefst zo ver mogelijk, zo snel mogelijk. Dus in wat je net zei van, nou, ik had collega's die sneller gingen dan ik. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die dan denken, ja shit, waarom zij wel en ik niet? Dat had jij dus helemaal niet, begrijp ik dan? Of?
Nee, ik had het echt niet. Want weet je, ik geloof, dat is een overtuiging van mijzelf. Ik geloof namelijk dat je jezelf niet moet vergelijken met anderen. Er is altijd iemand op deze aardbol die beter is, die beter kan boksen, die creatiever is. Er is altijd wel iemand die beter is. Dus je wordt gewoon ongelukkig van vergelijken.
Ja.
Dus daarom dacht ik altijd maar, ja, ik ga maar uit van mijn eigen kracht en ik doe het in mijn tempo op een manier die bij mij past.
En het is niet dat je dus een slimme truc hebt voor de mensen die daar dus wel moeite mee hebben van nou doe dit en het zal je leven verrijken, zeg maar.
Nou, ik heb ooit een heel goede tip gekregen van een toenmalige directeur van mij.
Yeah.
En die zei tegen mij, Patricia, je moet één ding onthouden. Je moet gewoon altijd jezelf zijn. Yeah. Gewoon altijd. Het enige wat je af en toe moet doen, is je een beetje aanpassen aan de situatie.
Yeah.
Dus voel goed in en pas je een beetje aan. En voor de rest, altijd jezelf zijn. En dat heb ik gewoon altijd onthouden. Ik dacht, ik moet gewoon zoveel mogelijk altijd mezelf zijn. Ik vond dat namelijk het beste advies. Want op het moment dat ik anders ging doen dan ik was, dan of het mislukte, of ik werd ongelukkig. Dat past gewoon niet. En dat is ook met vergelijken. Daar word je gewoon ongelukkig van.
Ja.
Er is altijd iemand die echt in je omgeving die meer verdient dan jij. Ik weet het gewoon zeker.
Ja.
Gewoon, en for me included. Ja. Dat geldt bij mij ook. Dus ik geloof niet in vergelijken.
Oké, goeie. Wat betekent reclame eigenlijk voor jou?
Reclame. Ja, toen ik opgroeide, toen deed ik altijd, dat deden wij altijd, gingen we reclames raden, mijn zus en ik.
Dus ja, deden wij ook altijd vroeger met mijn broer en zus. Ja,
ja, ja leuk hè. Ja. Nu was ik echt heel jong samen met mijn zus, dus gingen we altijd reclames gingen we raden. Dus ik had er altijd al wat mee, dat vond ik helemaal te gek.
Ja.
Niet heel creatief, dus ik kom niet uit een heel creatief gezin, maar dat vond ik altijd wel heel tof. Toen ben ik gaan studeren, aan Erasmus ben ik gaan studeren en toen heb ik me gespecialiseerd in marketing management. En dat kwam omdat in het tweede jaar kwam iemand van Golrek Palmolive kwam bij ons presenteren en die deden aan productontwikkeling. En toen dacht ik, oh, dat wil ik. Ik wil gewoon marketing gaan doen. Ik ga gewoon iets doen om mensen te beïnvloeden.
Ja.
En toen dacht ik nog dat ik marketeer zou worden. Dus ik ben uiteindelijk afgestudeerd in marketing management. Maar in het tussentijd ben ik gewoon... Toen dacht ik, ja, ik wil gewoon ook bij een heel open bedrijf gaan werken. Waar je dus inderdaad kunt lachen.
Ja.
En zo ben ik eigenlijk in de reclame gerold. Want daar was die sfeer zo positief en energiek. En ja, dat vond ik gewoon zo mooi.
Ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik ben altijd heel trots op het feit dat ik mijn huiswerk gedaan heb. Dus dan wil ik
vertel.
Het toch heel even graag even. Ik las namelijk...
Dat
is het nadeel van een managing director. Hè? Altijd bereikbaar
zijn.
Nee, dat maakt niet uit. Geen probleem. Ik las namelijk in een interview dat wat voor jou ook een doorslag was geweest om bij een reclamebureau te werken, is omdat je zus er ook werkte. Bij een reclamebureau.
Ja, mijn zus werkte bij een bureau hier in Den Haag voor O'Neill. En daar was de traffic manager. Maar daar was ook die open sfeer. En mijn zus had altijd lol. Mijn zus is 3 jaar ouder dan ik.
Yeah.
Toen studeerde ik nog en zij werkte daar al. Ja, ze had altijd zo'n lol. Ze had leuke verhalen. Dat helpt natuurlijk ook wel. Als je die verhalen hoort. Van hoeveel lol ze had. En met wie ze allemaal in contact kwamen. Dan was ze, had ze weer een van de bekende Nederlander. Daar maakte ze dan weer een campagne voor. Ja, dat is allemaal de sexy verhalen zijn.
Maar werkt zij dan nog steeds bij een reclamebureau of
nee,
niet?
Nee, zij is volledig gestopt.
Waar werkt ze nu dan? Even uit.
Nee, zij is nu beleidsmedewerker. Dus ze coacht mensen.
Oh, oké. Okay.
Heel wat anders. Dus ze is gestopt. Ze vond het ook hard werken. Wat is het? De reclame is gewoon hard werken.
Ja.
En dat weten we allemaal. En met die deadlines. En op een gegeven moment zei ze, ja, ik wil graag wat anders doen. En toen heeft ze geswitcht en ze coaching gaan doen. Ze coacht nu mensen bij de overheid.
Ook jou soms, of niet? Of is het daar gewoon je oudere
zus voor? Heel ingewikkeld, hè? Dat gecoacht wordt door je familie.
Ja, nee, okay, nee.
Ik word wel gecoacht, maar niet door mijn zus.
Ik vroeg me dan ook af, hè? Want je bent nu uit mijn huiswerk 23 jaar werkzaam. En eigenlijk in die 23 jaar maar bij twee bedrijven, namelijk DDB en TBWA. Daar ben ik tussendoor. Hoe hou je dat vol, 13 jaar bij hetzelfde bedrijf?
Oh, nou, allereerst, ik ben gewoon heel. Ik ben loyaal. En in die zin loyaal dat ik.
Dat blijkt ook wel.
Zolang ik kan doorleren, dan blijf ik bij je. Dus dat zit gewoon in mijn karakter. Zo ben ik gewoon als mens. Ik geloof in loyaliteit, maar ik geloof ook in langdurige relaties en vriendschappen. Dat zit ook. Ik heb gewoon vrienden van de lagere school, die nog mijn vrienden zijn, en de middelbare school. Dat is echt een hele grote club mensen. Wat ik het allerbelangrijkste vond, en dat is nu nog steeds zo, is dat ik blijf leren.
Ja.
En ik werk nu al 13 jaar bij TBWA. Maar ik kan je echt vertellen, elke dag leer ik weer wat van iemand.
Wat is het laatste wat je geleerd hebt?
Oh, dat is het laatste wat ik nu geleerd heb. Is dat het heel... Dat we in een moeilijke tijd zitten momenteel. We hebben momenteel heel veel gesprekken over... dat kan niet anders, over Black Lives Matter. Mm-hmm. En daar zijn verschillende point of views zijn daarop. Mm-hmm. En wij proberen al die mensen bij elkaar te brengen en in beweging te krijgen. En ik denk dat... dus dat leer ik ook weer, hoe mensen naar een vraagstuk op verschillende manieren naar kunnen kijken.
Ja.
En okay. Ik vind dat heel leerzaam, gewoon voor mezelf. Want Oké, hoe word je de verbinder? Hè?
Ja.
Je hebt een verbindende rol. Hoe word je de veranderaar? Wij willen veranderen. Hè? Dus de verandering moeten we teweeg brengen met mm-hmm. elkaar. En hoe doe je dat dan?
Ja.
Dus dat vind ik wel echt, dat zijn de interessante vraagstukken.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Je werkt dus al 23 jaar.
Ja.
Wat is nou eigenlijk het hoogtepunt voor jou tot dusver?
Oh.
Mogen er meerdere zijn? Maar echt, eigenlijk is er maar één hoogste punt, vind ik.
Oh, die moet nog komen.
Ja, waarom?
Nee, ik heb zelf een hoogtepunt, dus ik had het hoogtepunt dat moet komen. Als ben ik al over mijn hoogtepunt heen, joh. Dan is het
maar dat weet je, ja, oké, dat is waar. Je weet het in principe nooit of je je hoogste punt bereikt hebt. Maar wat is dan je hoogste punt tot dusver?
Ja, ik heb wel een aantal dingen waar ik heel trots op ben. En dat kan ik niet één ding zo eruit halen. Het zijn een aantal dingen waar ik echt heel trots op ben. Ik ben trots op... En dat is iets persoonlijks, dat ik bijvoorbeeld voor McDonald's zo'n campagne heb mogen neerzetten. Mm. Always open for good times. En dat komt omdat ik 25 was, 7 jaar voor ze gewerkt heb.
Yeah.
En ik dacht van, zal ik ooit, als ik ooit, dat denk ik namelijk als je 25 bent.
Yeah.
Als ik de baas ben,
yeah.
dan ga ik het anders doen yeah. en dan maak ik er dit en dat. En dan zorg ik voor dat die campagne heel erg goed wordt en creatief en succesvol. Yeah, dat denk je dus als je 25 bent.
Yeah.
En ik ben echt in de gelegenheid geweest. Om te kijken of ik dat kon. En dat heb ik bijna 20 jaar later hè, ben ik op de McDonald's weer gaan werken.
Maar hoezo kreeg jij dan het moment dat je dat gevoel kreeg van dat je het mocht bepalen tussen aanhalingstekens?
Ja, ik was natuurlijk. Ik was gewoon toen ik startte op McDonald's, was ik trainee. Hè, dus ja. dan ging ik. En ik was heel zelfverzekerd. En dacht ik, ik ga even die strategie bepalen van McDonald's.
Ja.
Maar ja, dat werd toen nog niet... Weet je, nu word je overal bij betrokken. Tenminste, dat is in ons bureau zo. Maar toen dacht je, wat gaat die trainee ons nou vertellen? Over ja. de strategie van McDonald's.
Ja, precies.
Dat was gewoon heel jammer. En terwijl ik vond dat ik best wel goede ideeën had. Mm-hmm. En ik moest ook heel veel leren. Maar ik vond wel dat ik best goede ideeën had.
En zijn die ideeën ook doorgevoerd gebleken of niet?
Soms wel, later wel. Nadat dat ik wat meer ervaren werd en ik begreep hoe ik dat moest inpakken, dan is dat me dat best wel gelukt. Alleen ik stond natuurlijk niet aan de basis van een herpositionering van McDonald's.
En dat heb je recentelijk dus wel gedaan.
En later heb ik dat wel gedaan. Ja, dus ruim 20 jaar later heb ik dat gedaan met het toenmalige team. Want dat doe je niet in je uppie.
Nee.
Dat is niet zo, ik ga het even, dat heb je creatieve voor nodig. En
je kan het alleen doen, maar dat is niet aan te raden waarschijnlijk.
Nee. Het kan wel. Sommige ondernemers zijn daar heel goed in.
Waar,
alleen wij werken graag in teamverband.
Ja.
En daar heb ik een hele succesvolle, creatief succesvol, maar ook echt in effectiviteit succesvolle campagne meneer mogen zetten.
Oh, cool.
Dus dat is gewoon vanuit het verleden. Wat ik ook heb gehad, en dat is natuurlijk drang om iets voor mezelf te starten.
Oh ja?
Ergens. Ja, toch eigenlijk. Dus ik denk, ik ga een eigen reclamebureau beginnen. Of ik moet iets... mijn toenmalige CEO, die zei, waarom moet je dat ergens anders doen? Dat kan je toch gewoon hier doen?
Yeah.
En toen ben ik samen met een producer en een creatief, ben ik Fidi Boko gestart.
Ah, oké. Okay. Dus toch het gevoel
van... labeltje.
Toch het gevoel van runnen.
Binnen het, ja.
ja, precies.
En dat is toch eigen... We waren met z'n drieën, hè. We moesten dat voor elkaar zien te krijgen. Dus hoe gingen we dat doen? Ja, dan moet je helemaal ondernemerschap instoppen. Ik ging dan op als echt een soort van jong iemand die een eigen bedrijf had. Ging ik dan op gymschoenen, ging ik dan op pad met die creatief onder mijn arm. En dan ging ik dan proberen klanten binnen te halen. Superleuk.
Is dat
maar
dan
wel nog steeds onder het paraplu van TBWA Nebocco.
Is dat dan misschien je meest... De periode geweest waar je het meest geleerd hebt voor jezelf, of niet?
Nee, want ik leer elke dag weer iets. Dat, en dat klinkt echt een cliché, maar...
Dames, het is een cliché, hè? Ze zijn waar.
Ja, dus nee, want anders blijven. Wij hebben zulke leuke mensen in ons omgeving, maar ook klanten. Ik heb zulke leuke klanten.
Ja.
Elk gesprek wat je voert, brengt weer een inzicht.
Ja.
Dat vind ik het mooie aan dit vak. Het is zo divers.
Ja.
Dat je gewoon altijd wel van iemand wat kunt leren.
Ja.
Maar ook, ik leer ook heel veel. We hebben een heel jong team in Social Boco zitten. Dat is ons social label.
Ja.
Daar
leer je dan ook weer van.
Ja, echt zeker. Die vertellen me dan, nee, dat kan echt niet wat je daar zegt. Zijn we een of andere millennial campagne aan het maken. En dan zeg ik, ja, we moeten dus het woord squad gebruiken. Dan zegt hij, zo lang nog geweest.
Maar ook
aan mijn kinderen leer ik wat. Ja. Weet je, mijn kinderen, die leren me ook van alles. Die zitten natuurlijk weer in een hele andere wereld.
Ja.
Dus ik denk dat je altijd, als je ervoor open staat,
ja,
altijd iets van iemand anders kunt leren.
Ik in mijn research heb ik eigenlijk je vaak gehoord, enthousiast gehoord over campagnes en klanten. Nou, nu eigenlijk ook weer. Maar ik wil toch heel even terug naar McDonald's. Omdat dat toch het merk is wat in interviews door jou het vaakst genoemd wordt. En ik ben dan toch wel benieuwd wat het dan maakte dat je daar dan, als het een soort moedergevoel voelt het bijna, dat je daar over McDonald's praat als klant zijn. Waar komt dat vandaan? Wat maakt deze klant zo leuk volgens jou?
Ja, omdat ik daarbij opgegroeid. Ik ben toen 25, mijn eerste baan. Dus mijn eerste, ik heb 7 jaar voor ze gewerkt. Dus dat, ik heb een beetje ketchup in mijn bloed. Dus dat is, als je daar 7 jaar al voor werkt, dan krijg je toch een beetje ketchup in je bloed. En daarna heb ik afscheid van ze genomen. En jaren later, ruim 10 jaar, 15 jaar later, kwam ik ze weer tegen en zijn we weer samen.
Maar heb je er ook voor gevochten toen weer? Van, ik wil weer met jullie samenwerken of...
Ik vond het wel een uitdaging. Want ik dacht, ik stap nu op een ander niveau in. En dan kijken of ik nu wel dat ze voor elkaar zou kunnen krijgen. Het is gewoon een heel mooi merk. Maar ik heb meer mooie merk. Toto. Want ik bedoel, met ons is ook heel veel nostalgie. Maar Toto, wat we daar voor elkaar hebben gekregen met een merk.
Ja.
Voor toch wel een beetje suffe oude mannen. Ik zeg het maar even. Tussen de 40 en 70. En dan zo'n campagne neer mogen zetten.
Ja.
Maar ook dat we zo'n klant overtuigd hebben.
Maar hoe bedoel je? Wat bedoel je daarmee?
Ja, joh, dat je gewoon de klant kunt overtuigen dat ze 2 meeuwen in een campagne doen. Weet je wel? Wow. Als ik dan terugkrijg, denk ik, hoe hebben we dat godsnaam voor elkaar gekregen?
Ja, hoe heb je het voor elkaar gekregen?
Dat vind ik gek, weet je? Ja, dat is dat komt ook door creatie. Hè? Die creatieve jongen, die zijn echt... We hebben echt topcreatieven die dan helpen om die klant toch te overtuigen. Want hoe krijg ik de klant dan overtuigd? Weet je? Ik heb dan ook soms met twijfel. Ik denk, 2 meeuwen... De handel.
Yeah.
En dan, alleen ik geloof ook, ik heb ook heel veel respect voor onze creatieven.
Yeah.
Die zeggen, nee, dat moeten we echt doen. Nee, je moet gewoon, laten we het doen. En dan vertrouw ik ze ook.
Maar ben jij dan ook degene geweest die in dit geval met Toto ook rond de tafel is gaan zitten met hen om te kijken of we dus, om die meer weer te promoten dan in dit geval?
Ja.
Heb je dan een soort van trucje, want je bent meer accountgericht, tenminste je komt van account vandaan, weet ik. Wat is dan jouw Patricia techniek, om het zo maar te zeggen? Wat is dat?
Ja, ik ben altijd open naar creatie, dus en ook open naar de klant. Ook hier is transparantie en eerlijkheid heel belangrijk. Dus ik zeg dan tegen die creatieven, en ik ben ook heel expressief, hè, ook in mijn gelaatsuitdrukkingen. Klanten kijken altijd naar mij of ik het ermee eens ben of niet.
Okay.
Dus ik hou heel vaak dan mijn mond als ik gewoon denk, dit is echt een creatief ding. Terwijl ik dan tegen ze gezegd heb, jongens, even als voorbeeld, het is echt waar. Ik heb ooit gezegd, die meeuwen moeten eruit.
Yeah.
En de 10 meeuwen eruit. Ik zie geen toegevoegde waarde. En dan kan je denken, dat is echt te gek. Dan zeg ik, oké, prima, maar dan is het jullie verantwoordelijkheid. Ik kan daar niet achter staan. En dan gaan zij er gewoon voor.
Yeah.
Maar dan ben ik ook de eerste die toegeeft, die zegt van... Ja, jongens, I was wrong. En dan zeg ik tegen die klant ook, ja jongens, ik vertrouw creatie hierop.
Ja.
Je moet ook elkaar vertrouwen. En,
is dat dan de techniek van jou? Of het vertrouwen leggen in de expertise van een ander?
Ja, zeker. Zeker. En ook soms gewoon, je kan niet met creatief overal over in discussie gaan. Ja. Of met klanten. Dus het is ook choose your battles.
Ja,
weet je,
precies.
Je kan niet overal heel erg... discussie over voeren. Ja. Maar het tegenovergestelde doe ik ook. Hè, dat creatie zegt van... dit is, jongens, dit idee... slecht idee. Dat gaan we niet doen.
Ja.
Terwijl ik dan denk, nou, dat is echt een te gek idee. You're wrong!
Ja, precies.
En dan ga ik ook wel eens met klanten praten. En dan zeg ik, jongen... ja, die creatieve had een idee. Dan ben ik ook heel transparant. Dat vertel ik ook aan creatie dat ik dat ga doen.
Ja.
Zeg ik, jongen, die creatieve hebben dit idee afgekeurd. En dan zegt, nou, te gek!
Ja,
nee,
ja, precies.
Echt?
Ja, ja.
Nee, dat moeten we echt gaan doen. Dus het is ook... de wisselwerking tussen... Maar dat draait ook om vertrouwen.
Ja.
De creatieven moeten je genoeg vertrouwen dat ze je dat toestaan. Jij moet de creatief vertrouwen dat zij weten wat ze kunnen doen. En die wisselwerking, en ook met de klant geldt dat, dat je het naar hogere... Dat je zo'n campagne kunt gaan maken.
Ja.
Met elkaar. Darre en ik, Darre van Dijk is onze CCO, Chief Creative Officer, en ik hebben samen ooit een keer een eiland verkocht.
Ja, dat Happy Good Times Island.
Good Times Island.
Ja, ja.
Nou, ik kan je vertellen, iedereen, mijn toenmalige CEO, zei toen tegen me, dat lukt je nooit.
Ja.
Darre en ik, echt met dat eiland zo onder onze arm, zeiden we, we'll show you, dat gaan we gewoon even doen.
Maar wat was dan, zeg maar, lag de vraag van McDonald's van, we willen gewoon iets Good Times hebben en dat jullie dachten van we doen een eiland of?
Nee, het is dus vroeg ons, wij willen gewoon een zomercampagne hebben en die moet passen bij de campagne, dat was Always Open for Good Times.
Yeah.
En het moet langer duren dan een campagne van 4 tot 6 weken. Dus we moesten echt gewoon bijna 2 tot 3 maanden moesten vullen met een campagne. En we hadden natuurlijk de campagne met de maestro, weet je wel, met het orkest. Yeah. Dus dat is een beetje toen de toenmalige campagne. En dan hebben we gewoon heel hard zitten nadenken. Oké, hoe krijgen we dit? Hoe kunnen we nou een hele zomer vullen met een spraakmakende campagne? Nou, toen ontstond het idee, toevallig bij een beginnend team, creatief team. Want wij werken dan in groep samen. Dat noemen wij Smart Start. Zetten wij gewoon alle slimme mensen bij elkaar. Dat is ongeacht niveau of waar je strategie, account, creatie, allemaal bij elkaar. Dus een groepje mensen. En dan gaan we samen nadenken over het vraagstuk. En daar is het ontstaan, het idee. Dus van Good Time Island.
Oké, grappig.
En ja, laat een eiland bouwen. Ja,
klinkt
gek. En dan krijg je pijn in je buik. Ja, geen eiland. Ja, nee. Oké, kunnen we dat? Ja, we waren te laat, hè? Dus we hebben dit echt in 2 maanden uit de grond gestampt. En ja, laten we het proberen. We gaan het gewoon doen. En daar en ik zijn met z'n tweeën. Zijn we gewoon naar die klant gegaan en zeggen. Ja, dit is wat we willen gaan voorstellen. We willen graag een eiland bouwen samen met jullie. Ja, ja. Dat is echt een goeie.
Ja.
Dat je dat lukt nog.
Ja, ja, ja. Ja, mooi. Hey, even, we hadden het net over hoogtepunten. Wat is het punt geweest dat je dacht. Nou, als ik dit uit mijn geschiedenis zou kunnen deleten dan graag. Op werkgebied dan.
Nou, deleten niet. Ik heb niet dat ik iets zou willen deleten. Ik denk dat ik elke keer hele mooie stappen heb mogen maken.
Mm.
Wat ik jammer vind, als je kijkt naar mijn cv, is dat ik nooit een keer echt, maar ik heb het wel gedaan, indirect. En dat zal ik je zo uitleggen, want dat deed ik voor McDonald's. Toen ik ooit startte bij McDonald's, bestond de marketingafdeling uit 2 mensen. Een marketingcoördinator en assistent. Dus er lag heel veel marketing bij ons, bij het bureau. Dus ik heb heel veel marketing bedreven. Maar wat ik altijd nog jammer vind, dat ik niet echt ooit bij een klant heb gewerkt.
Okay.
Want dat brengt ook weer hele andere inzichten. Waardoor je veel meer begrip kunt opbrengen voor de klant.
Yeah.
En dat is wel iets wat wel goed is om je te realiseren. Wat wij nu tegenwoordig doen bijvoorbeeld bij TBA, dat we gewoon uitwisselingen doen. Dus dat we zeggen tegen onze mensen, ga nou eens een keer een week met de klant meelopen. Yeah. Zodat je ziet en voelt wat daar gebeurt.
Yeah.
En dat je begrip kunt hebben voor de klant als dingen doorgaan of niet doorgaan, of zaken veranderen. Of hoe de dynamiek daar is en hoe het beslissingsproces daar gaat.
Yeah.
Ik denk dat dat wel belangrijk is, dat je dat we dat als mensen leren.
Okay, dus
het is gemakkelijk om te zeggen, het wordt afgekeurd, omdat het afgekeurd wordt, de klant heeft er geen verstand van. Maar 9 van 10 keer zitten daar echt wel hele goede redenen achter waarom iets niet doorgaat.
Dus eigenlijk wil je zelf een hoge functie creëren voor jezelf als een creative director of managing director, is eigenlijk dan nu dat je zegt, nou ga dan op zijn minst werkervaring opdoen bij een klant. Dat je in ieder geval dan weet hoe die denkt, zodat je daar zelf profijt van kunt hebben in toekomstige campagnes.
Nou, ik zou niet zeggen, ga naar dingen, want dat is wel echt een andere sfeer. Maar voor mij mag zo'n uitwisseling ook. Dat is hoe ik het nu doe bij ons. Want ik wil natuurlijk al die nieuwe, goede, jonge talenten weer bij me houden.
Ja.
Maar het creëert wel begrip. Gewoon even in andermans schoenen staan. En voelen hoe dat werkt. En dat is, maar andersom ook. Hè. Ik vind wij nodigen ook altijd klanten uit om bij ons, kom ook eens een keer bij ons kijken. Het is niet zo eventjes, kun je dit aanpassen en dat je dat meteen gedaan hebt. Dan gaat dan een hele machine aan het werk voor je.
Doen ze dat ook of niet?
Ja, we hebben klanten die gewoon echt heel graag bij ons komen. Die ook liefst gewoon de hele dag bij ons doorbrengen.
Wat grappig.
Die ook echt, want dan proef je de sfeer. Er zit ook heel veel energie zit er wel bij ons. Die creatief, iedereen komt met ze gewoon even kletsen. Je wordt eigenlijk een beetje onderdeel van het bureau.
Ja.
En weet je wat zo grappig is? Er komt dan ook veel meer co-creatie.
Ja.
En ik denk dat dat is waar je naartoe wil met elkaar. Gewoon veel meer met klanten samen co-creëren.
Ja.
Wij zeggen ook binnen TBWA, iedereen is creatief.
Ja.
Dus dat zijn ook accountmensen en dat zijn ook strategen. En dat zijn ook zeker de creatieven.
Ja.
Maar iedereen kan creatief zijn. En klanten dus ook.
Ja, precies. En jullie benutten dus die creatieve inzichten van niet-creatieven net zo hard als van de wel-creatieven.
Zeker.
Ja, oké. Okay. Ja. Ik wil heel even overstap maken hoor. Want ik heb mijn huiswerk gedaan namelijk. Dus dat ben ik heel blij mee. Ik quote heel even wat jij in een interview zei in de adformatie. Ik denk dat ik bescheiden en geduldig ben geweest. Maar ik kwam wel op de juiste momenten voor mezelf op. En dat vond ik een hele mooie quote. Omdat daar eigenlijk... er kwamen drie vragen op waarvan ik denk... waar iets in zit waar in ieder geval ik en anderen misschien van kunnen leren. Wat waren die momenten dat jij voor jezelf bent opgekomen?
Nou ja, in het begin. Dus ik startte als trainee. En daarna werd ik AE. En
was AE is account executive, toch?
Account executive, ja. Toen nog. Ja. En toen maakte ik die stap. En toen dacht ik, vond ik mezelf ook wel echt eraan toe om de volgende stap te maken. Maar toen ben ik wel echt naar de directie gegaan. Toen zei ik, ja, weet je, ik denk dat ik toe ben aan de volgende stap. Ja. Best wel een beetje assertief. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja.
Ik heb iets van vertrouwen nodig. En het hoeft niet nu, want dat zei ik nooit. Weet je wel, ik ben niet van degene die zegt, het is nu en anders ga ik weg. Weet je, dat voelt niet goed.
Mm-hmm.
Maar ik dacht, je moet wel goed je ambitie uitspreken. Ja. Dus ik zei, ik denk dat ik eraan toe ben. En ik hoor graag of jullie er ook zo erover denken.
Maar omdat je wel aangaf dat je bescheiden en geduldig bent geweest, had je dan ook soms een beetje dat je dacht van, oh, nu moet ik het doen, maar ik wacht nog eventjes of zo? Of...
Ja, nou ja, geduld in die zin dat ik vond dat... jij kan zelf soms wel denken dat je eraan toe bent, maar de andere kan denken, hé, maar je bent daar nog niet.
Mm-hmm.
Weet je wel, zelfperceptie, je kan natuurlijk wel afwijken van de werkelijkheid.
Ja. Yeah.
Dus daar, ik wilde dat altijd wel heel goed toetsen. Want waar ik geen zin in had, is om op mijn tandvlees te lopen.
Nee, dat snap ik.
Want als je sneller gaat dan je eraan toe bent, ga je op je tandvlees lopen. En een beetje uit je comfortzone, hè, dat is goed, daar groei je van. Hè, ja. Want alles, wij noemen dat, groeien doet pijn.
Ja, ja.
Dus als je moet groeien, dan heb je groeipijn. Ja, ja. Spannen en pijn in je buik. Dus dat noem ik groeipijn. Hè. Maar er is een verschil tussen groeipijn en op je tandvlees lopen. Dus je echt... boven je hoofd uit, boven je hoofd goed. En dat is niet, dat wilde ik niet. En daar was ik me heel bewust van. Dus ik probeerde me altijd gewoon wel aan te geven, hey, ik ben eraan toe.
Ja.
Kijk weer eruit, is het nu al of is het straks over 3 maanden of 6 maanden? Vind ik het ook goed.
Maar is het dan niet zo dat er altijd wel iets zou zijn als je dan kijkt naar je eigen baas? Nou, jij bent de baas, maar stel ik zou kijken naar mijn baas. Wat is dan het moment dat je van jezelf weet, nu is het moment om dat te vragen?
Oh, nou goed voelen ook. Ja, ik geloof, ik ben heel erg intuïtief ook. Gewoon goed de omstandigheden voelen. En goed om je heen kijken, wat gebeurt er? Opportunities zien. Het is nou eenmaal zo, er zijn ook altijd wel opportunities. Ik ging ook altijd overal voor. Ik stak overal mijn hand voor. Ik wilde altijd alles doen. En ik dacht, nou, doe ik het al bij.
Mm-hmm.
En gezien worden. Ik geloof wel echt, je moet ook marketing... bedrijf voor jezelf. Reclame maken voor jezelf.
Yeah.
Ik geloof echt onbekend maakt onbemind. Ja, yeah. Weet je wel. Dus ik heb liever dat mensen iets bekenden en iets van me vonden dan dat ze me niet kenden.
Maar ik heb soms het idee dat deze industrie dat zeg maar als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, dat dat voor heel veel mensen iets heel spannends is. Dat ze dat niet durven. Denk je dat ook? Vind je dat ook? Of ben je het er mee eens? Of?
Nou, ik denk als je wat jonger bent, dat dat moeilijker is.
Ja.
Dat merken wij bijvoorbeeld als de gesprekken zijn met het hele bedrijf. Sommige jonge mensen, niet allemaal, hebben we ook echt erbij zitten. Die kunnen dat prima, maar er zijn ook een aantal die heel bescheiden zijn. En we zijn allemaal anders en dat is goed. Weet je wel, we allemaal hetzelfde zijn, dat werkt ook niet.
Nee, tuurlijk.
Van diversiteit zijn in profielen.
Maar juist voor die bescheiden mensen. Wanneer is het punt dat zij kunnen
voelen,
herkennen?
Goed kijken om je heen. En dan komt een moment dat je denkt, oké, dit is het moment. Nu moet ik voor mezelf opkomen.
Dus
en dat mag.
Letterlijk.
Maar je moet wel goed afstemmen op jezelf, op de anderen, op de situatie. En dan het dan aangeven. Maar en dan niet, ja, het is nu of nooit, weet je, want dat daar geloof ik niet in. Het is wel gewoon, dat bedoel ik dat ik geduldig was. Ik heb nooit gezegd, het is nu of nooit.
Mm. Maar heb je dan momenten gehad dat je wel naar je baas bent gestapt, de vraag hebt gesteld, dat die zei van, nou Patricia, nu nog even niet. Maar dat je dan, zeg een half jaar later, diezelfde vraag weer bij je baas hebt voorgelegd en dat hij toen wel zei van, ja, nu wel, of?
Nee, echt nog nooit.
Jij hebt gewoon echt letterlijk aangevoeld, dit is het moment, nu ga ik ervoor. En in 90%, of misschien in alle gevallen, was dat ook zo, of niet?
Ja, ik deed altijd anticiperend. Ook toen ik van A1 naar AM, dacht ik, hey, ik denk dat ik eraan toe ben. Ik ga het alvast aangeven. En dan geef ik ze ook gewoon de tijd om mij op die manier te beoordelen. Want als je AE bent, word je beoordeeld als AE. Als je de ambitie uitspreekt van ik wil binnen nu en zoveel maanden AM worden of een jaar, dan gaan ze je daar ook op helpen en beoordelen. Mm-hmm. Ik zeg altijd, je bent het voordat je het wordt. Ja, dus voordat je de naam krijgt. Dus ik voor mij, ik was al AM en toen pas krijg ik titeltje. Dat is zoals ik naar keek. Dus ik heb dat nog nooit gehad.
Maar vind je dat ook belangrijk dat dan mensen, andere mensen dat ook doen? Dat ze zich eerst gedragen naar een bepaalde functie voordat ze er de titel voor krijgen?
Nou, ik denk wel dat het jezelf helpt. Tweeledig. Anderen draag je dan, hè, want die zien je dan al zo. Ook klanten, die kijken dan al op die manier naar je. En het creëert voor jezelf ook heel geruststellend gevoel. Want je bent het al. Mm. Dus je hoeft niet op je tandvlees te lopen. Je hoeft niet. En het is nog steeds spannend. Want als je opeens die naam krijgt, word je op al die competenties word je beoordeeld. En dat zijn echt allemaal andere competenties op het moment dat je die stap weer maakt. Dus dat is al spannend ook. Maar dat is als je het al. De helft, ook al je de helft al. Dan ben je al veel geruster.
Maar zo heb jij dat dus ook gedaan. Dus in iedere stap die je voor jezelf genomen hebt, nu dus ook tot MD. Heb je altijd al gedragen als een MD voordat men zei van, nou Patricia, we willen graag dat
en
jij.
En ik heb het op tijd aangegeven.
Okay.
Ook hierbij. Bij MD's. Op een gegeven moment had ik mijn evaluatiegesprek. Was ik nog geen MD. En toen ben ik daar met toenmalige CEO gaan zeggen. Ik denk dat het nu tijd is dat ik het uitspreek. Ik denk dat ik een bureau moet gaan leiden.
Ja.
En het hoeft niet nu à la minuut, maar ik wil als je in de toekomst om je heen kijkt en je denkt, hé, dat je dan aan me denkt.
Oké. Okay.
Zo, en dat hoeft niet dan meteen te zijn. En ik wil nu MD worden. Gewoon het uitspreken dat het je ambitie is, vinden sommige mensen ook al moeilijk, hè?
Ja.
Uitspreken dat het je ambitie is, aangeven. En weet je wat is, als je het uitspreekt, ze onthouden het. Echt, want ik dacht meteen van oké, ik heb het nu uitgesproken. En dan, ik had gedacht dat ik bij een andere label MD zou worden. Maar toen werd ik dus gevraagd om het bij TWA te worden.
Maar hoe lang heeft dat geduurd voordat je het had uitgesproken en de vraag daadwerkelijk kwam?
Ik denk dat het, toen ik in de directie stap, ging dat heel snel. Het was echt binnen 3 maanden of zo.
Ja, oké.
Toen we bij dingen, dus...
Maar in de tussentijd heb je daar nooit iets van... Ze hebben je nooit op de... Ja, trouwens, ik weet niet hoe dat is op zo'n directieniveau... Mijn ervaring is dan toch meer junior, medium, senior niveau. Ik kan me namelijk voorstellen dat als ik iets zo zou uitspreken richting mijn baas bijvoorbeeld, en daar vervolgens maanden niks over hoor, dat ik dan bij mezelf denk, I fucked up. Weet je, dat idee.
Ja, maar dat is dus niet goed. Nee, maar dat is, dus je moet dan, wat je dan moet doen met elkaar is een persoonlijk ontwikkelingsplan op papier zetten. Okay. En toch niet zo letterlijk op papier. Maar probeer dan in ieder geval af te spreken. Hey, zullen wij maandelijk zitten met van hoe het gaat en welke stappen ik al neem. En dat je groei ziet.
Ja,
en
precies.
Dat soort dingen. Dat zou ik doen.
Moet er wel bij zeggen dat dit meer in mijn hoofd gebeurt dan daadwerkelijk in de praktijk. Maar ik kan, ik weet niet. Nou goed, dan wordt het een heel psychologisch verhaal. Dus daar gaan we maar voor nu niet aan.
Maak afspraken. Ga maandelijk zitten met je leidinggevende. En vragen wat wel goed gaat en wat niet goed gaat. En hoe je die volgende stap kunt maken.
Ja. Okay.
Dus dat ik kan je vertellen, ik heb ook een keertje een stap geweigerd.
Welke stap was dat dan en waarom?
Ik was 8 maanden accountmanager. En door omstandigheden, omdat de toenmalige AD's weggingen, hadden ze gevraagd of ik account director wilde worden.
Ja.
Ik was 8 maanden AM. Hè? Dus ik vond dat te spannend. Ik vond dat echt te spannend. En dat bedoel ik. Kan ik dat al? Hè? Mm-hmm. Ik was 8 maanden pas AM. En dan word je AD. En dan moet je opeens een heel groot team gaan aansturen.
Yeah.
Dus natuurlijk, vond ik te spannend.
Maar ze vragen het ook om niet zomaar, toch dan?
Nee, maar ik vond dus ik had het omgekeerde daar. Dus zij zagen me wel zo, maar ik mezelf nog niet. En toen heb ik gezegd, sorry, maar die competenties, daar voel ik me nog niet goed bij. En heb ik niet gevoeld dat ik al echt zo ver ontwikkeld ben. Kunnen we niet een tussenvorm ontwikkelen, waardoor ik op andere competenties kan afgerekend worden? En toen hebben ze voor mij senior account manager, de titel senior account manager in het leven geroepen.
Okay.
En daar voelde ik me goed bij. Dacht ik, dat kan ik.
Ja.
En daar voel ik me ook prettig bij. En dan moest ik nog steeds die mensen aansturen. En waarschijnlijk deed ik hetzelfde werk.
Ja,
maar gewoon voor mij in mijn hoofd gaf me dat geruststellend gevoel.
Ja, precies.
En toen gebeurde hetzelfde. Nou, even kijken. Ik denk, een half jaar, drie kwart jaar, was ik senior accountant. Je dacht, ja, tot nu ben ik AD.
Ja, precies.
Dan ging ik weer langs.
Mooi!
Ik denk dat ik eraan toe ben om die andere titel te krijgen. Nou, zullen we het nog even aankijken? Oké, prima. En,
ja,
maar ik denk, wat binnen nu en vijf? Ja, oké. Okay. Nou, en toen werd ik weer gepromoveerd.
Grappig. Klinkt wel een beetje alsof je allemaal eens aankomen waaien. Mag ik dat misschien zo stellen of niet?
Maar ik heb heel hard gewerkt, hoor.
Ja, en ik zeg niet dat het niet zomaar is aankomen. Maar, nee, maar je vertelt het op zo'n manier alsof door de dingen die je deed, dat iedereen meteen doordacht van die Patricia, die moeten we hebben voor heel veel zaken.
Nou, ik denk wel, ik was gewoon heel ambitieus. En het kan soms ook vervelend zijn. Hè? Maar dat zeg ik al. Op een bescheiden manier, maar wel duidelijk.
Ja, precies.
Ik heb wel altijd duidelijk mijn ambities uitgesproken. Naar iedereen. Hè? Dus ik ook later nog, toen ik al senior was. Ik had heel duidelijk gezegd van wat mijn ambities zijn. En ik ben echt... ik ben al best wel oud. Hè? Dus ik had
hoe oud ben je dan? Ik mag niet vragen aan een vrouw, maar ik doe het toch. Hoe oud ben je dan?
Dat is echt een hele moeilijke vraag. Ik ben 49.
Oh, nou, dus volgens mij moet je nog langer...
Nou, er zijn de managing directors, die zijn 30, hè? Dus,
ja, maar die zijn een eigen bureau gestart, hè?
Je eigen tent op je eigen manier.
Ja, maar dat zijn mensen die een eigen bureau gestart zijn, hè? Die zitten nog niet op het niveau, denk ik, waar jij op werkt. Maar zijn wel MD, dat is inderdaad wel waar.
Ja, dus dat is...
Wat heel veel mensen belangrijk vinden van onze community is een beetje de work-life balance. En ik voor iedere gast die er nog komen gaat, wil ik die vraag stellen. Hoe doe jij dat? Nou, je had in dat interview in de adformatie daar al antwoord op gegeven. Je zegt daar namelijk in, ik denk dat ik... dat was het verkeerde. Ik zeg nu altijd, er bestaat niet zoiets als een work-life balance. Je hebt maar één leven en daarin moet je het allemaal doen. Vind ik knap dat je dat zo zegt. Maar ja, wat was voor jou dan het moment dat je dat inzicht kreeg?
Nou, ik was in de cursus. Ja, het klinkt heel suf, maar ik heb...
fijn, heb je nog niet aan die cursus gehad?
Tegen mij ooit een keer van... In de cursus zei ze ooit een keer tegen mij van... Ja, je hebt maar één leven. En dat ging ook toevallig... Er was een van de professoren die zeiden... die was ziek geweest. En die zei ook, die had heel hard gewerkt en had genegeerd dat ze wat had. En toen zei ze, ja, je hebt dus maar één leven. En dat heeft me echt wel geraakt. Want ik dacht namelijk, ja, ik... met name toen ik moeder werd... en dat denk ik dat heel veel mensen hebben... zodra je ouder wordt, ouder hè, van een kindje... dat het dan opeens gaat wringen. Zolang je... lekker verantwoordelijk bent voor jezelf en voor je partner, is het makkelijker te regelen.
Yeah.
Weet je wel, dan ben je niet verantwoordelijk voor een ander hummeltje of voor iemand anders.
Mm.
En bij mij begon het echt wel toen ik toen de kindjes kwamen, dat ik dacht, ja, hier moet ik wel echt goed over nadenken hoe ik dat ga inrichten.
Ja. Yeah.
En dat lijkt nu dat ik alleen maar promote voor mensen die kindjes hebben, maar ik denk dat het ook geldt voor... als je met z'n tweeën bent of alleen. Want als je alleen bent, kun je ook verdrinken in je werk. Ik denk dat ontspanning is gewoon heel belangrijk.
Maar ik weet, je begint toevallig nu over gezinssituatie. Kijk, ik ken genoeg dames, vrouwen van mijn leeftijd... die nu zich volledig storten op carrière. Maar zich nu eigenlijk al afvragen van... ja, maar hoe ga ik dat dan doen als ik dus aan kinderen wil beginnen?
Nou, ik denk niet dat alleen maar vrouwen zijn, maar ook mannen. Godzijdank. We hebben heel veel mannen binnen het TBWA ook die ook lekker part-time werken omdat ze papa zijn geworden. Mm-hmm. Dus ik denk dat de vraag is die iedere ouder zich stelt. Het is echt net zoals het organiseren van een project.
Oké, okay. Nou prima. Draaiboek, budget afstemmen en begroting maken toch? Ja.
Nee, echt serieus. Ja? Maar een planning. Het is een planning maken. En dat geldt voor... Voor ons allemaal. Het is echt plannen. Plannen hoe... wanneer. En ook je beloftes nakomen. Dus als jij zegt, ik ga vandaag half zes naar huis, want ik ga met mijn kinderen eten. Ja. Dan moet je gaan en dan moet je er zijn.
Ja, okay.
En dat je daarna, dat de kindjes slapen, je laptop weer over. Ik geloof wel in het nieuwe werken. En daar ben ik, en daar heeft de corona, ik denk dat de huidige situatie met corona dat nog eens heeft bewezen. Het kan. Dus je kan het inrichten zoals je zelf wil. En dat bedoel ik met dat je maar één leven hebt. In dat leven moet je alles regelen en alles doen waar je gelukkig van wordt.
Maar denk jij dan ook, want ik heb ooit een keer van een spreker op een van onze sessies gehoord, dus zat ik nog niet in het bestuur, maar daar is wel blijven hangen. Die zei altijd, wil jij het maken in deze industrie, dan moet je hard werken. Dan moet je veel uren maken en je moet er heel veel tijd en energie in steken, waar ik voor een heel groot gedeelte in kan komen. Maar kun je hetzelfde doel bereiken met 32 uur in de week?
Ik geloof niet in hard werken. Ik geloof in smart werken. En okay, dat is heel iets anders.
Licht even toe. Wat is volgens jou smart werken?
Smart werken gaat over output-driven zijn. Ik denk dat het gaat over, dat is net zoals je studeerde, tenminste deed ik het altijd, een minimale inzet, marginale opbrengst. Weet je wel, gewoon ja. Appa, ik moest nog wel een klein beetje, zo, weet je dat. En dat klinkt makkelijk, maar je kan op slimme manieren kun je werken. Je kunt nog steeds met je vrienden 's avonds borrelen. En daarna nog steeds ambitieus zijn daarnaast. Dus ik denk gewoon dat je het goed moet inrichten. Dat geldt echt voor alle. Je hoeft niet elke avond over te werken. Ja, je moet daar flexibiliteit in nemen. Dat is wel een beetje inherent tot ons vak. Hè. Als er morgen de klanten een crisissituatie is, dan moet je er zijn.
Tuurlijk.
Maar dat zijn de uitzonderingen. Ik denk dat je echt wel goed je leven kunt organiseren. Ga sporten. Ga gewoon om 6 uur.
Ja.
Weet je, doe die laptop dicht. Ga om 6 uur sporten. 7 uur, helemaal uitgeput. Doe je laptop om 7:30 weer open. Zo doe ik het ook. Hè? Dus je kan het gewoon regelen. Maar je moet wel regelen zoals bij je past. En sommige dingen, je moet je afspraken nakomen. En afspraak ook aan jezelf. Ik ga gewoon hardlopen vandaag om 6 uur. Oh nee, dus dingen. Oh, red ik dat? Oké, ik maak dit af. Maar daarna ga ik toch hardlopen. En dat bedoel ik, het is een project waar je gewoon aan al die planningen moet proberen te halen.
Ja, okay.
En dat geldt ook straks voor kinderen. Als je kind van de crash moet houden, kan je moeilijk het kind daar aan de deurknop laten hangen. Dan moet je gewoon gaan.
Ja, ja. Precies. Nee, dat oké. Okay. Nee, ja, ik zit nu te denken aan verhalen die ik wel eens hoor van mensen die het wel willen, maar het soort van sociale druk van de werkvloer voelen. Dat ze het liefst om 4:45 willen gaan, want ja, het werk is af en ze willen graag sporten. Maar als ze gaan, dan zijn er altijd mensen die dan denken, oeh, waarom ga jij nu al? Hè? Oh, een halve dag, hè? Een beetje dat idee. Snap je?
Ja, dat snap ik. Maar dan bied het aan. Dus als ik dat zou doen, ook toen ik jong was, dat heb ik ook natuurlijk, kan ik je helpen? Kan ik nog iets doen? Nee, echt niet. Vind het dan goed dat ik dan nu ga?
Ja, zo.
En weet je dat? Vraag, bied je hulp aan. Je leert er wat van, het is leuk, je bent collegiaal. Maar als er niets is, ja, dan kan je ook weggaan. Want de volgende dag begin je eerder. Want dan heb je een crisissituatie met je klant.
Ja, precies.
Dus ik geloof wel dat je dat. Maar bied het aan. Want wat heel moeilijk is als de ene collega echt gewoon tot hier in het werk zit. En de andere gaat om 4 uur weg.
Ja,
ja dat ja, maakt ja, precies. Het ingewikkeld. Maar probeer dan elkaar te
gewoon,
helpen.
Als je lang met elkaar open communiceert, dat er meer begrip ontstaat in plaats van wijzen met vinger. Ja, precies. Oké.
Daar gaat het over.
Ik wil toch een beetje gaan afronden in het gesprek, ondanks dat ik het super interessant vind. Ik heb nog 2 vragen die ik aan je wil stellen voordat ik afrond. 1 is, van wie leer jij op dit moment het meest?
Ik denk, maar dat zei ik net al, dus ik val in herhaling. Ik denk van iedereen in ons bedrijf, maar ook van onze klanten. Elke keer weer wat anders. Het is. Er zijn zoveel slimme mensen, of de mensen die wat meegemaakt hebben, of die zulke slimme inzichten hebben. Ja, elke dag weer een verrassing wat ik leer. Dus
maar het is niet dat jij nog een, wat kan leren. Het is niet dat jij nog een mentor hebt of zo.
Ik heb wel respect voor een aantal mensen. Dat zijn ook wel echte bureaumensen. Ik heb heel veel respect voor Simon Neefjes, dat is mijn oude CEO. Mm-hmm. Echt een mega ondernemer, snelle denker, ontzettend strategisch creatieve man, maar ook van de oude directie van DDB, dat waren Paul, Pieter en Herbert. Ja, die hebben me zoveel geleerd. Die hebben zoveel me bijgebracht.
Maar nu nog steeds?
Nee, nu niet meer. Maar, want uiteindelijk pik je uit al die mensen dat wat bij jou past en wat jou beter maakt.
Ja, precies.
Nu gewoon echt ook gewoon van mijn teams. Ja, het is. Die mensen die me allemaal bellen en allemaal vragen stellen. Dat ik dingen moet oplossen. Ja, daar leer ik elke dag weer wat van. Ook over mezelf. Ik moet zeggen dat de huidige situatie ook heel veel over mezelf leer. in de coronafase, dat ik toch echt... Ik mis gewoon mijn mensen. Ik mis de mensen. Ik mis gewoon de klanten. Ja, ja, ja. Dat leer ik nu over mezelf. Ik leer dat ik niet gemaakt ben voor achter een scherm zitten de hele tijd, maar videocall.
Nee.
Daar word ik ongelukkig van, merk ik. Ik moet echt staan. Want ik zit dan de hele tijd. Dus ik heb een iWatch gekocht. Zodat ik één keer per uur ga staan.
Precies.
Op mijn knieën.
Ja, precies.
Dat soort dingen leer ik ook allemaal.
Precies. Okay. Laatste vraag. Welk advies heb je voor jong talent op dit moment? Mensen die of nog studeren of net beginnen aan hun eerste baan in de reclame.
Ja, het zijn echt een beetje de clichés. Maar het is de allerbelangrijkste tip. Blijf jezelf. Blijf gewoon dicht bij jezelf, bij wie je bent. Zorg ervoor dat je weet wat je leuk vindt. Want je krijgt, als je dat gaat doen wat je leuk vindt. Ik doe echt wat ik leuk vind. Ik krijg hier zoveel energie van. Dat helpt. Want dan ga je altijd met een glimlach naar je werken. Dus probeer uit te vinden wat je echt leuk vindt. En toch echt, wees geduldig.
Ja,
wees
precies.
Geduldig en op de juiste momenten. Kom goed voor jezelf op. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Want te snel gaan is niet goed voor jezelf en ook niet goed voor het bedrijf. Dus soms moet je een beetje geduldig zijn en de opportunities zien.
Dankjewel voor dit gesprek. En dankjewel voor je verhaal.
Bedankt dat jullie me hebben uitgenodigd.
Ja, geen probleem.
Echt een eer.
Vond het heel leuk. Ik heb in ieder geval voor mezelf een paar dingen opgeschreven. Want ik denk, nou, hier heb ik ook echt wel wat aan. Dus het is in ieder geval, laat ik zo zeggen, je hebt in ieder geval één iemand wat bijgebracht. Dus dankjewel daarvoor.
Dankjewel. Jij bedankt.
Tot zover deze aflevering van Rauwkost. Heb je feedback of heb je een vraag? Ga dan naar onze Instagram-pagina of onze Facebook-pagina. Als je daar je feedback of vraag dropt, dan kunnen we hem altijd stellen of meenemen voor de volgende aflevering. Vergeet ook niet je te abonneren op het kanaal. Dan ben je altijd op de hoogte van een nieuwe aflevering. En over 2 weken zijn we weer terug met dan te gast Lode Schaefer. Dankjewel en tot over 2 weken.